Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai. In deze aflevering van Haagse Zaken is iets anders dan je van ons gewend bent. Want Petra de Koning, jij bent een tijdje weg geweest om een boek te schrijven. En dat boek is inmiddels af. En daar gaan we het komende uur over hebben. Over hoofdpersoon uit jouw boek. En dat is?
Mark Rutte.
Inderdaad. 10 jaar premier. Bijna 10 jaar premier, midden oktober. Hè? En jij hebt een boek over hem geschreven.
Dat klopt. Het begon allemaal met een groot verhaal dat ik in 2015 over hem geschreven heb. Toen heb ik heel veel naar hem gekeken, heel veel optredens gevolgd. Ik ben meegegaan op handelsmissie, 2 keer in het buitenland. En daar heb ik 1 groot verhaal over geschreven. Over hoe hij doet, hoe hij zich gedraagt, hoe hij problemen oplost. En wat hij belangrijk lijkt te vinden, wat niet. Dus dat was echt een portret gebaseerd op hoe op kijken.
Ja, en dat was toen was hij 5 jaar premier.
Het was die 5 jaar premier, ja.
En dit is natuurlijk het jaar waarin hij 10 jaar premier is.
Ja.
En het begon eigenlijk met het idee om weer een stuk te gaan maken, toch? Ja. Een wat groter stuk.
Ja, dat wilde ik doen, want ik dacht, ik heb gezien hoe hij zich gedraagt, maar hoe denkt die man? En ik kwam op dat idee omdat hij toen in 2019 een grote toespraak hield over Europa in Zürich. En daar was het commentaar op dat zijn denken, en dat zei hij ook zelf, dat zijn denken over Europa was veranderd. Dat hij anders was gaan denken over de Europese Unie. En toen vroeg ik me af, weet je, is dat zo? En hoe gaat dat dan? Hoe ontwikkelt dat denken van die man zich? Weet je wel, hij lijkt steeds hetzelfde. Hij zegt heel vaak dezelfde dingen. Hij doet heel veel dezelfde dingen. Hoe zit dat? Hoe denkt die man? Maar goed, daar heb ik dus veel gesprekken voor gevoerd en zo. Ik begon aan dat project. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, ik heb gezien hoe die zich draagt. Ik heb nu een idee van hoe die man denkt. Dan moet ik eigenlijk, en dat zeiden ook mensen om me heen hoor, dan moet ik eigenlijk wel een boek van maken.
Ja, en dat is wel interessant, want in 2015 was het dus echt kijken, hè?
Ja.
Hoe hij zich gedroeg. En daar werd hij wel een beetje zenuwachtig van. Hè? Ik weet nog dat je had toen dat jaar, of het jaar erop had je de correspondent dinner voor het eerst in Nederland. Toen maakte hij daar nog een grap over.
Een van de redacteuren heeft mij zelfs een jaar gevolgd. Niets bleef verborgen voor Petra de Koning van NRC. Zit je ergens rustig in Groningen een eierbal te eten? Petra. Zie je ergens een groene waas? Petra en een groene outfit. Ga je in Jordanië een oude stad bezoeken? Petra.
Maar nu heb je het heel anders aangepakt. Nu ben je niet per se gaan kijken naar zijn optredens, maar meer naar hoe komt hij tot ideeën of hoe komt hij tot wie hij is?
Ja, precies. Ja, ik heb het afgelopen jaar ook heel veel naar hem gekeken hoor. Maar ik heb ook met heel veel mensen gepraat. Mensen die hem van vroeger kennen, al van heel jong. Mensen die zijn familie goed kennen. Mensen die hem in de VVD hebben meegemaakt in het begin en tot nu. Mensen van andere partijen. Gewoon heel veel mensen die hem op heel veel verschillende momenten meemaken of hebben meegemaakt.
Voordat we het daarover gaan hebben, ben ik toch nog eventjes benieuwd. Want jij hebt hem ook meegemaakt. Dus even los van dat verhaal in 2015. Gewoon als politieke redacteur, weet je wel.
Precies.
Je hebt natuurlijk meegekregen in 2006 hoe dat ging met Verdonk. En je hebt meegekregen in 2010 hoe het ging met het gedoogkabinet en hoe hij premier werd. Ik ben gewoon, dacht je al, ja, waar komt die interesse vandaan? Weet je wel, waar komt de fascinatie vandaan?
Nou ja, in 2006 had hij natuurlijk die opzienbarende lijsttrekkersstrijd met Rita Verdonk. Weet je, dat vond heel Nederland volgens mij super interessant. Ook al mochten alleen de VVD-leden stemmen. Toen zat ik op de politieke redactie en weet je, toen volgde ik niet eens de VVD, maar ik heb wel die debatavondjes toen gevolgd. Weet je, ik herinner me nog heel goed hoe die discussies gingen en hoe Rita Verdonk dan een krukje bij zich had. En daar ging ze dan op staan, zodat ze niet heel veel kleiner was dan Rutte. En zo, dat soort dingen vergeet je niet meer. Daarna ben ik correspondent geworden in Brussel. En toen werd hij premier. Dus dat heb ik niet in Den Haag meegemaakt, maar wel in Brussel. Dus ik zag hoe daar op hem werd gereageerd. Hoe anders dat was dan op Balkenende daarvoor. Weet je, Merkel die vond hem meteen geweldig. Maar tegelijk vonden de Europese leiders het ook wel heel ingewikkeld dat hij gedoogsteun kreeg van de PVV, van Geert Wilders. Dus dat heb ik allemaal vanuit die kant meegemaakt.
Laten we het even hebben over de methode Petra de Koning. Want dat is eigenlijk wel wat je hebt gedaan. Je hebt eerder verhalen geschreven over bijvoorbeeld de koning. Die ben je ook gewoon gaan volgen. Je bent ook gewoon gaan kijken, wat doet hij nou eigenlijk? Je hebt dat gedaan met Wilders een hele tijd terug. Kun je eens uitleggen waarom dat belangrijk is? Kun je eens uitleggen waarom het belangrijk is om iemand lange tijd te zien?
Nou, omdat je altijd, als je heel goed kijkt, omdat je dan altijd nieuwe dingen ziet. Omdat je dan ziet wat iemand belangrijk vindt. Weet je, iemand kan wel zeggen dat hij het belangrijk vindt, maar dat kunnen ook net zo goed loze woorden zijn. Maar als je ziet hoe iemand reageert of hoe iemand uit zijn doen raakt door iets. Bij Rutte bijvoorbeeld viel me in 2015 al meteen op hoe ontzettend belangrijk hij het vindt hoe die in beeld komt.
Jouw methode is dus eigenlijk, ik ga heel lang op iemand letten. En dat is belangrijk, want?
Nou, dan zie je eigenlijk ook hoe iemand denkt en wat hij belangrijk vindt. Dus dat is heel goed om dat te combineren met wat je hoort over iemand. Weet je? Dat je ziet op welke momenten die ongemakkelijk wordt of geïrriteerd. Of wat maakt hem boos? Of wie vindt hij belangrijk? Weet je? Dat doe ik ook met debatten en jij volgens mij ook. Debatten in de Tweede Kamer. Naar wie luistert hij? En bij wie kijkt hij bijna niet aan? Weet je wel? En wat zegt dat?
Ja. En je ziet dan ook de onbewaakte momenten, weet je wel, als je iemand langere tijd volgt, lijkt mij. Dat lijkt me ook heel waardevol. Laten we het eventjes hebben over je boek. Want hij werd dus al een beetje zenuwachtig. Ik zei het net al van je in 2015 toen je hem langere tijd volgde. Het is ook een beetje een niet-Haagse methode, hè? Want ik heb het eventjes gedaan met Hugo de Jonge. En we deden dat samen. Dan kregen we de vraag, wanneer komt er nou iets in de krant? Laat staan dat je iemand al een jaar lang volgt zonder iets op te schrijven. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk, heb je hem verteld dat je een boek over hem zou gaan schrijven?
Ik heb het laten weten aan de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik denk dat dat altijd handig is. Ze gaan het toch horen, want mensen gaan om toestemming vragen. Mensen gaan zeggen dat ik ermee bezig ben. En dan is het wel handig dat je het gewoon al, dat zij het al weten. Nou ja, en die nemen het dan voor kennisgeving aan hoor. Die gaan er verder ook niet ingewikkeld over doen. Ze weten dat ze dat ook niet kunnen tegenhouden. Daar hebben ze ook verder geen belang bij.
En het was voor jou ook een manier om in te schatten van, zitten ze hierop te wachten of niet?
Ja, maar dat maakt verder ook voor mij niet zoveel uit. Behalve dan, als ze er niet op zitten te wachten, weet je dat je tegenwerking kunt gaan krijgen. Ja, maar er was geen sprake van. Nee.
En dan krijg je dus hoor van, succes of zo misschien. Maar dan weet je natuurlijk dat het ook wel bij Rutte zelf terechtkomt. Zie je dan dat hij jou meer doorheeft?
Dat ene project in 2015, toen had hij me natuurlijk voortdurend in de gaten. Ik was er ook elke keer. En nu, toen ik het had verteld en wel weer met een werkbezoek meeging, toen kreeg ik een hand van hem. Toen was net zo van, nou ja, daar ben je weer, weet je. Terwijl ik hem al die jaren natuurlijk ook had gezien en meegemaakt. Maar dat was een soort begin van een nieuw project, denk ik.
Ja, en kon je bij plekken komen waar andere journalisten niet konden komen?
Nee,
okay. Dus qua werkbezoek en zo van de RVD kreeg je niet een...
Ik kreeg geen voorkeursbehandeling, nee. Ja. Op geen enkele manier.
Nee. Jammer. Jij hebt een heleboel mensen gesproken voor dit boek. Je zei net iets interessants, namelijk dat zij dan toestemming bij hem zouden gaan vragen.
Ja, dat gebeurde veel vaker dan ik had verwacht, ja. Ja, dat geeft denk ik ook, dat zegt ook wel iets over hoe loyaal mensen zich aan hem voelen. Ook mensen die hem heel lang niet meer hadden gesproken, die gingen hem toch even een sms'je sturen. Of het oké was dat ze met mij gingen praten.
En waren er dan mensen die vervolgens tegen je zouden, sorry, ik doe
nee,
het toch niet?
Niemand, nee. Okay. Nee. Ik heb iedereen op achtergrondbasis gesproken. Met uitzondering van een paar oud-leerlingen van hem. Die staan met hun naam in het boek. Ja, weet je kunt het denk ik wel, als je het leest, dan kun je het in sommige gevallen echt wel bedenken.
Was het een voorwaarde om het op achtergrond te doen? Of had je voor jezelf besloten van het is makkelijker om het op die manier te doen?
Ik had het zelf besloten, ja. Weet je, er waren ook mensen die dat verder helemaal niet zo belangrijk vonden. En die zijn ook wat makkelijker herkenbaar dan de anderen.
Okay. En kun je een beetje een richting geven? Want je gaat geen namen noemen, dat snap ik inmiddels wel een beetje uit je antwoord. Maar is het familie?
Nee, geen familie. Okay. Nee, dat heeft hij afgeschermd. Ja, dat heb ik in het begin wel gezegd dat ik dat wilde, maar dat was echt niet de bedoeling.
Okay.
Maar wel mensen die zijn familie goed kennen, mensen die hem echt heel lang kennen, die hem heel goed kennen. En sommige mensen die maar gewoon één kwestie met hem hebben meegemaakt en dat heel intensief hebben meegemaakt. Op allerlei niveaus en allerlei soorten mensen. Je moet soms ook een beetje geluk hebben. Mijn zus kende iemand die bij hem in de klas had gezeten op de middelbare school. En weet je, die kon vertellen wie dan zijn beste vrienden waren. Weet je. En zo kom je makkelijker bij mensen en krijg je ook van meerdere kanten een beeld van zo'n school en zo'n klas.
En zo kon je denk ik soms verhalen ook checken bij meerdere mensen.
Ja, zeker. Dat is heel belangrijk.
Ja. Ja. En? Wat levert dat op? Het lijkt me een enorme puzzel namelijk.
Ja, maar dat is geweldig. Ja, dat is ook wel gewoon heel erg leuk om te doen. Het is leuk om te puzzelen en te kijken waar je komt, weet je. En hoe de dingen in elkaar grijpen. Ik hoop dat het leuk is van dit boek. Heel veel mensen kennen Rutte op één bepaalde manier. Weet je, en die zeggen ook van hij deelt zijn sociale leven ook in compartimenten. Die kennen een deel van hem en die maken hem mee op vakantie, op in de wintersport of zo, op wintersport. Maar dit boek laat al die kanten zoveel mogelijk zien. Dus dat is denk ik wel het nieuwe daarvan.
Ja, kun je een paar van die compartimenten noemen? We gaan er een beetje op inzoomen hoor. Maar wat zijn de paar kanten? Je noemt die skivakantie. Er zijn natuurlijk mensen die hem hier op het Binnenhof kennen als collega.
Ja, nou ja, weet je, je hebt de coalitiepartijen die hem hebben meegemaakt in een regering. Dus die hebben hem zien optreden en die hebben gezien hoe hij op dingen reageert. Je hebt natuurlijk de mensen die een les van hem hebben gehad. Dus die oud-leerlingen die hebben een kant van hem gezien. De VVD'ers in het begin en de VVD'ers later. Of VVD'ers die hem de hele tijd hebben meegemaakt bij die partij. Weet je, dat zo ziet iedereen weer kanten van hem.
We gaan zo inzoomen op een paar zaken waar je tijdens al die gesprekken achterkwam. Of het beeld dat je van hem kreeg. Maar ik wil eerst een algemene typering van Rutte. Hoe zou je hem samenvatten?
Het is iemand die met een enorme fascinatie voor politiek en geschiedenis. En dat al vanaf de middelbare school. Dat volgde hij echt fanatiek. Hij wist er ontzettend veel van. Hij las erover. Iemand die ook altijd een enorme drang had aan controle. De dingen onder controle houden. Ik denk dat je dat ook als rode draad terugziet in mijn boek. Dat fanatiek volgen van de politiek. Een soort een politieke junk die een rol zoekt in de geschiedenis.
Maar ja, precies. Ook de wens om op een gegeven moment zelf onderdeel te
zeker.
Zijn.
Zeker. Ja, zeker. Al heel jong. Ja.
Ja. Ja. En al toen hij 20 was, hè, nog voordat hij voorzitter werd van de JOVD. Wat natuurlijk de politieke jongerenorganisatie van de VVD is. Was er een boekje van een van zijn beste vrienden?
Ja, een van zijn vrienden, Lodewijk Dekker, die had een boekje geschreven. Ja, dat is echt uitgegeven volgens mij in eigen beheer, maar misschien niet. In elk geval heb ik het gelezen, het was heel grappig. En daarin is de hoofdpersoon premier Rutte. En die is voor het leven benoemd. En die probeert dan een complot voor elkaar te krijgen. Nou ja, dus toen al werd er over hem gepraat als premier Rutte, terwijl hij nog aan de JOVD moest beginnen.
Sorry, maar hoe liep dat boekje af? Want hij is nu 10 jaar premier, maar als dit voor het leven benoemd is...
Hij is voor het leven benoemd, maar houdt, geloof ik, het zit niet helemaal meer in mijn hoofd. Maar ik geloof dat hij toch aftreedt en gaat trouwen en zo. Ja.
Ja, ik heb natuurlijk het boek gelezen in voorbereiding hierop. En er wordt over Rutte vaak gezegd dat hij niet ideologisch is. Dat hij niet, en daar, soms prijkt hij daar zelf ook mee, geen visie, daarvoor moet je maar naar de oogarts. Dat achtervolgt hem ook, hè? Je schrijft daarover in je boek.
Ja, weet je, in 2013 hield hij de HJ schoollezing van Weekblad Elsevier. Mm-hmm. En toen zei hij dat hij niks moest hebben van alomvattende blauwdrukken waarmee maatschappelijke problemen in één klap op te lossen zijn. Weet je, hij zei dat hij daar als liberaal wantrouwend van werd. En als het dan over zijn visie ging, dan kwam hij altijd met een citaat dat hij grappig vond. En toen ook. Hij zei, dit was van Helmut Schmidt. Wie visionen had, sollte zum Arzt gehen. Dat vond hij grappig.
Ja, heeft hij nog vaak gebruikt.
Ja. Maar ja, zijn medewerkers op het ministerie en ook VVD'ers om hem heen, die vonden het wel lastig dat hij dat had gezegd. Dat hij een afkeer had van visies. Want je wil niet dat mensen denken dat hij geen eigen opvatting
precies.
heeft. Of een eigen verhaal of dat hij iets wil bereiken. Dat wil hij natuurlijk wel. Als je dan elke keer moet uitleggen, ja, ik heb wel een visie. Dan onthoud je toch geen visie. Op een of andere manier. Als je dat die ontkenning.
Als je de hele tijd jezelf zit te verdedigen dat het wel zo is.
Ja, ja, precies.
Oké, dus daar baalden ze een beetje van. Tegelijkertijd, toen ik je boek las, dacht ik: goh, dat hij zo lang premier is en dat hij steeds coalities weet te smeden. Weet je wel, hij heeft natuurlijk geregeerd met links en met rechts en nu met midden. Is misschien ook wel omdat hij niet heel erg stevig eigen principes heeft of een hele duidelijke eigen ideologie, waardoor het moeilijk voor hem is. Ja. Hij is ja heel ja, de een zou het soepel noemen en de ander juist weer visieloos. Dus maar hoe het...
Ja, nee, daarom denk ik dat mensen het ook zo goed hebben onthouden dat hij niet van visie houdt. Dat is ook zo. Ik bedoel, ideologisch zit hij. Ik bedoel, hij is niet heel erg ideologisch gedreven in wat hij doet. En wat mensen die hem ook al bij de JOVD hebben meegemaakt zeggen, is dat hij dat toen ook al deed. Weet je wel, Zijn manier van omgaan met mensen in de politiek is dan kijkt hij heel goed. Wat hebben mensen nodig? Weet je, dus iemand zei een VVD'er zei tegen mij, hij leest je handleiding en dan weet hij op welke knopjes die moet drukken. En dat deed hij eigenlijk ook al als JOVD-voorzitter. Weet je, heel goed kijken, wat wil die en wat wil ik en wat krijg ik voor elkaar. En als het niet lukt, meeveren, want hij wilde wel JOVD-voorzitter worden.
Maar dan was het belangrijker waar hij terecht zou komen dan krijgen wat hij wilde.
Ja, dat hij eigenlijk, hij wilde wel gewoon voorzitter blijven.
Ja.
En hij wil denk ik ook heel lang premier blijven.
Ja, maar dat gaat om functies. Dat gaat niet om ideeën. Dat gaat niet om bepaalde ideeën die je waar wil maken. Het gaat meer om, ik wil die JOVD-voorzitter zijn. Of ik wil premier zijn.
Ja, maar het is ook niet, want ik laat ook wel in mijn boek zien dat hij sommige dingen wel echt heel erg belangrijk vond. Ja. Weet je, als staatssecretaris van Sociale Zaken. Dat hij vond dat vrouwen uit de bijstand moesten. Ook als ze kinderen hadden, moesten gaan werken. Zo niet dat dat helemaal gelukt was toen. Maar weet je, dat vond hij heel erg belangrijk.
Ja. Hij vindt wel dingen.
Alleen, hij vindt wel dingen.
Hij vindt het ook een beetje pedant, zo'n groot verhaal.
Ja, dan begint hij in interviews ook over zijn ouders. Hè, dat ze, weet je, zijn moeder was helemaal niet onder de indruk van dat hij premier van Nederland was. Hij moest normaal doen. En,
dat werd later een VVD-thema normaal doen.
Ja, en zijn vader zei dat hij op de kleine steentjes moest blijven lopen. Weet je, dat soort dingen vertelt hij graag. Hij vindt een groot verhaal, een vergezicht, al snel een beetje ijdel en dikdoenerig.
Ja, iets anders dat veel mensen wel zien bij Rutte, is, of anders heb je het wel gelezen, is dat hij veel dingen op dezelfde manier doet. Het is een gewoontedier.
Ja, dat is veel extremer dan ik van tevoren dacht, ja.
Nou, ik heb echt één anekdote met open mond gelezen. Dat is het vakantiehuisje.
Oh ja, want het is natuurlijk niet iets alleen van Rutte. Het zit ook heel erg in zijn familie, weet je.
Ja, dat is nieuw. Daar kom je dan achter.
Ja, daar kom ik dan achter, ja. Nou ja, ze gingen vroeger als gezin altijd naar een staakcaravan op een boerderij in Putten. En op een gegeven moment is die boer gestopt met zijn bedrijf. En daarna huurde de familie Rutte een huisje in een park, ook in Putten. Altijd hetzelfde huisje. En ik hoorde van verschillende mensen dat op een keer was dat huisje bezet. En toen was Rutte met zijn zus en zijn moeder naar een huisje in Limburg gegaan. Dus ze waren daar aangekomen. Ze waren uitgestapt daar. En toen dacht ze, nee, we gaan toch weer gewoon naar huis. Dit was het niet. Het was niet Putten.
Ja, het is toch ongelooflijk. Ja. Even serieus. Ze zeggen vaak dat je jeugd je vormt. Maar deze anekdote was voor mij zo... Het verklaarde veel. Het verklaarde dat gedrag van alles op dezelfde manier willen doen. Want jij hebt die patronen, die heb je op een gegeven moment wel door. Zou je een beetje door de week kunnen brengen met dat soort vaste patronen?
Nou, misschien meer door het jaar. Weet je, dat hij ook zijn vakanties al helemaal heeft vastgelegd. Want zijn vrienden, en die krijgen dan tegen het eind van het jaar allerlei data door. Dan weten ze precies ook voor hun afspraken, weet je, ook al wanneer ze met hem gaan eten. Hè? Dan weet je, sommigen die hebben dan op zaterdag gaan ze dan met hem lunchen, 5 keer per jaar. En dan weet je al in september op welke zaterdagen jij het jaar daarna gaat lunchen met jouw vriend Mark.
En je zou kunnen zeggen, ja, het is de premier, hij heeft gewoon een hele drukke agenda. Maar hier zit toch wat anders over. Er zit toch een soort voorspel.
Ja, helemaal. Want dat deed hij dus ook al toen hij nog studeerde in Leiden. Hij had al als op de middelbare school, maar later ook nog, zo'n grote agenda met papiertjes erin. En daar stonden zijn afspraken in. Dus toen was hij 20 en student geschiedenis. En dan had hij een afspraak met een goede vriend in een café om 3 uur. En dan kwam hij binnen en zei hij, ik heb tot 4:15.
Jeetje man, waar komt dat vandaan?
Ja, waarschijnlijk toch gewoon diep van binnen en van zijn opvoeding.
En als je praat met anderen, hoe verklaar die dan? Is het dan dat je de controle wil houden over hoe alles verloopt? Is dat...
Ja, dat is wat mensen denken. Hij kan ook heel snel denken en een paar stappen vooruit denken. En dan wat gebeurt er dan dit? Als ik zo doe, weet je, dat hij een enorme controlebehoefte om het
Allemaal te beheersen. Ja, maar wat gebeurt er dan als het niet lukt?
Ja, verrassingen, daar houdt hij echt niet van. Want toen was hij was in 2010 natuurlijk, 10 jaar geleden, premier geworden. En zijn beste vrienden wisten dat hij dat altijd al wilde worden. Dus die dacht, ja, weet je, nu gaan we het vieren met z'n allen. Dus ze hadden gebeld naar AZ, kunnen we iets met hem doen? En
verrassingsavond.
Ja, een verrassing. Nee, dat kon niet, dat wilde hij niet. En toen hebben ze het toch georganiseerd. Dus een vaste afspraakavond is toen gebruikt om voor een verrassingsfeestje. En weet je, dat leek allemaal echt supergezellig en zo. En hij doet dan gewoon wel mee. Maar de keer daarna merkte die vriend die eigenlijk die afspraak met hem had, dat het niet de bedoeling was dat nog een keer gebeurde.
En hoe merkte hij dat dan? Die werd vermanend toegesproken.
Nou ja, die maakte een grapje erover. Die had je, toen liepen ze weer naar dat restaurant waar de vorige keer die hele groep zat. En die zei, nou, ik ben benieuwd wie er nu zit.
Oké, iemand die heel erg die controle wil houden en die dus niet houdt van verrassingen. Zo komen we langzaam bij een andere kant waar Rutte onbekend staat. En dat zijn de woedeaanvallen. Af en toe valt hij flink uit. Is dat daar een logisch vervolg van? Zonder al te veel te willen psychologiseren trouwens hoor. Maar je kan je voorstellen als iemand die controle wil en het gaat niet helemaal hoe je wil. Ja, dat je dan wel even uitvalt.
Ja, ja, zo beschrijven mensen het wel. Dat als hij de controle verliest. Of dat hij, als hij niet meer in de hand heeft, dat hij dan heel boos kan worden.
Een tijdje terug was hij te gast bij Splinter Chabot. Inmiddels is dat de voorzitter van de JOVD. Toen presenteerde hij nog een programma voor de Avro Tros. En toen had Rutte het even over die woedeaanvallen.
Wat een beetje groot is geworden volgens mij in de verhalen, is dat ik af en toe een woedeuitbarsting heb.
Ja.
Nou, dat is denk ik echt 1 à 2 keer per jaar. En dan zeg ik meteen sorry.
Ja.
Dus dat valt ook dat even rechtgezet. Ja. Ik loop niet de hele dag met deuren te smijten.
Dat opvliegen, dat is wel iets wat aan u kleeft, maar we zien dat nooit live eigenlijk.
Tot dit moment.
Ja, ik krijg die koffie zo meteen in mijn gezicht. Ja, nee.
1 à 2 keer per jaar?
Nou, dat is echt niet zoals mensen het beschrijven. Het is veel vaker. Het is ook niet zo dat hij, wat hij zegt, hij loopt niet de hele dag met deuren te smijten. Dat is ook niet zo. Weet je, en in een crisis, weet je, als het echt heel spannend is, dan is hij helemaal niet boos of zo. Dan is die controlebehoefte juist heel handig natuurlijk en heel erg gericht bij hem. Maar als het niet lukt, Maar dat was het opvallende toen ik begon aan dat project, nog gewoon voor de krant, hè, van hoe denkt die man, dat mensen daar ongevraagd zelf over begonnen. Als ik zei, ik wil weten hoe die denkt, ik wil weten wat hij belangrijk vindt en hoe zijn denken zich ontwikkelt, begonnen heel veel mensen ook gewoon uit zichzelf te vertellen over die keer dat hij zo boos op ze was geworden. En hij kan het inderdaad heel goed maken. Hè?
Maar wacht, dus eigenlijk is iedereen die je sprak, heeft een keer zoiets meegemaakt?
Bijna iedereen.
Ja.
Ja, op een enkele uitzondering na.
En dan is het vloeken of met met de vuist op tafel slaan?
Ja, vloeken ook. Maar mensen zeggen dat hij heel, heel grof kan zijn. Nou ja, goed.
Ik wil echt zo graag weten met wat hij dan scheldt. Maar goed, dat heb je misschien niet helemaal gehoord dan.
Nee.
En hoe maak je het goed?
Nou ja, door 3 minuten later of soms een uur later terug te bellen. Of een nieuwe afspraak te maken, weet je. Om het dan te zeggen dat hij dat natuurlijk niet had moeten doen. En,
diep door het stof gaan.
Diep door het stof gaan, ja. Ja, ja, sorry zeg, kan die heel goed.
Vaak gebeurt dit dus achter de schermen. Maar jij hebt 1 moment meegemaakt waarin je die boosheid toch wel zag voor de camera's.
Ja, dat was in maart van dit jaar. Net voor de coronacrisis. Corona ging toen al rond, maar dat wisten we allemaal nog niet. Toen ging hij naar Zeeland om uit te leggen waarom de marinierskazerne daar niet kwam. En het was een VVD-bijeenkomst. Eerst was er een man en die zei tegen Rutte, wat hij heel vaak te horen krijgt, ja, en die 1000 euro en ik vertrouw jou gewoon niet. En,
dat is daar, de 1000 euro die Rutte ooit
beloofd
heeft.
Precies, aan de hardwerkende Nederlander die ze niet gekregen hebben, denken heel veel mensen. En daar reageerde hij heel rustig op. Hè, van, nou ja, goed, je vertrouwt me niet, ja, nou. Bedankt voor de boodschap. En daarna begon iemand over Barbara Visser, die staatssecretaris, hè, die dat dan niet goed had gedaan met die kazerne. En toen werd hij heel boos.
Kees Helenbaas. Ik ben al een paar jaar lid van de VVD. Dat kun je aan mijn grijze kop wel zien. Wat ik even zou willen weten, is die Barbara Visser. Wat heeft hij achter de ellebogen met betrekking tot de duikboten die wel of niet komen in Vlissingen?
Wat bedoel je daar nou weer mee? Dat is nou voor een rare vraag. Wat bedoel je daar nou mee?
De duikboten
moeten naar Vlissingen komen.
Ja, je hebt het over ellebogen. Wat bedoel je nou?
Nou ja.
Zeg, geef een antwoord. Wat bedoel je nou met ellebogen?
Wat ik ervan bedoel?
Ja.
Nou, dat ze gewoon niet de zaken zegt die ze wil.
Mag ik hier eens even heel duidelijk zijn? Barbara Visser, daar sta ik volledig voor. Ze heeft een fout gemaakt door niet in mei 2019, en dat is dus een kabinetsfout, zij is daar staatssecretaris verantwoordelijk voor, niet met jullie in gesprek te gaan. Dat heeft ze in de Kamer gezegd. Ik hoop dat jij in je lange leven nooit fouten hebt gemaakt. Zij heeft hier een fout gemaakt. En die heeft ze toegegeven, daar is ze excuses voor gemaakt. Die vrouw deugt van A tot Z. Is een van de betrouwbaarste mensen die ik ken. Die zal je nooit belazeren. Ze heeft hier een fout gemaakt. Heeft ze toegegeven. En mensen die een fout maken, moeten die ook toegeven. Doe ik ook. Ik hoop dat jij het ook doet. Maar ze is betrouwbaar. Ze heeft niets achter de ellebogen. Ik zeg dat even alle helderheid hier.
Dit klinkt als een man op leeftijd ook.
Ja, maar ik denk echt dat hij 80 was of zo. En Rutte zei gewoon meteen jij tegen hem. Dit was, weet je, niet een vertoon van respect of zo. Hij was gewoon meteen boos. En eigenlijk wilde hij er ook nog even lekker over doorgaan, weet je. Maar andere VVD'ers die met die microfoons rondliepen, die zei Mark, nu andere vragen en inhoudelijk antwoorden en zo, weet je. Die
haalde
hem daar weg. Ja, ja. Die dachten, dit moet niet.
Kun je even, want wij horen het en je hoort die boosheid. Hoe zag dit eruit?
Nou, het was ook wel een beetje zielig. Die man begon ontzettend te trillen. En de hele zaal werd stil. Het was echt wel een moment waar mensen het later ook nog over hadden. Ja.
Dus die boosheid, goed, die is er, die is aanwezig. Maar je zou kunnen zeggen, het komt ook vanuit die behoefte aan controle. En laten we daar weer even op terugkomen, die controle. Hij wordt ook echt wel gezien als crisismanager, Rutte. En we hebben het net al gehad, met links, met rechts, met het midden. Hij kan met iedereen. Is het dan handig?
Nou, in een crisissituatie, dat zeggen ook mensen die van andere politieke partijen, dus niet per se zijn politieke vrienden, die zeggen dat die in een crisissituatie, dat die controle dan inderdaad echt heel handig is en heel gericht. Weet je, dat hij dan overzicht houdt, dat hij precies weet wat er moet gebeuren, welke stappen, dat hij ook niet loslaat, hè, zoals met de MH17, dat hij zich steeds houdt aan dat alles wat er nieuw is, wordt eerst aan de nabestaanden verteld. Weet je wel, dat die bijeenkomsten zorgvuldig worden georganiseerd. En weet je, dat die
structuur
heeft en houdt.
Ja.
Ja.
Even naar, want je schrijft, in je boek schrijf je over zijn 10 jaar als premier. Maar wat ik zelf eigenlijk ook heel interessant vond, is de tijd voordat hij premier was. Dus eigenlijk Rutte als, nou ja, in zijn jonge jaren, dat beschrijf je, zijn JOVD-jaren, zijn tijd als student. Maar hij is natuurlijk ook gewoon staatssecretaris geweest.
Ja, hij is Gerrit Salm, die was VVD-leider in die tijd, die heeft hem binnengehaald. Als staatssecretaris bij Sociale Zaken en daarna Onderwijs. Ja, weet je, in die tijd vonden mensen om hem heen een heel studenticoos, maar ook heel handig. Hij kon heel charmant met allerlei en handig met mensen omgaan. Hij kreeg veel voor elkaar, weet je, ook wat hij toen heeft veranderd aan de bijstand. Dat vonden ze zelfs bij GroenLinks een goed idee, weet je, want dat wekte wel veel bewondering, ook bij de VVD-top. Die zagen in hem wel een enorm talent.
Ja, en hier waar ik enorm op aansloeg was, jij beschrijft op een gegeven moment, dan, we hebben het net overduidelijk gehad over die controle die hij zo graag wil. Maar Zalm kende hem eigenlijk niet echt toen hij hem die plek gaf.
Ja,
en precies. Je schrijft op een gegeven moment in je boek, en dat is ook heel interessant, als Rutte Zalm was geweest, dan had hij Rutte nooit op die plek gezet.
Nee, want Zalm heeft Rutte benoemd als staatssecretaris zonder dat hij hem echt kende. Maar hij had van anderen gehoord dat hij goed was, weet je wel. Die kenden hem uit het hoofdbestuur van de VVD waar hij een tijdje in had gezeten. En dat deed Rutte zelf als premier, als VVD-leider niet. Hij benoemt eigenlijk geen mensen die hij niet kent. Hij wil zekerheid. Nou ja, dat heb je natuurlijk niet. Dat is ook wel gebleken in de loop van de jaren. Want er zijn best veel bewindslieden van de VVD gesneuveld. Maar dat is echt anders. Zalm nam risico's.
En vooral omdat Rutte uiteindelijk een beetje een atypische VVD'er bleek.
Ja, dat zei hij pas nog, hè, bij de Algemene Politieke Beschouwing. Ja.
Ik kan alleen van mezelf praten en ik ben een atypische VVD'er, want ik heb niks met spullen. Ik ben blij.
En ik waardeer dat, hè?
Ja, dat weet
zeker.
Ik. Nee, we zijn het erover eens. Ik ben blij dat ik in ieder geval de financiële middelen heb om mezelf te voeden, een dak boven mijn hoofd te hebben en kleren te vervangen en als ik een mooi boek tegenkom het te kopen. Maar verder heb ik geen grote materiële wensen. Er is ook niks wat ik niet bezit, wat ik zou willen bezitten.
Is hij inderdaad zo'n atypische VVD als dat hij zelf hiervoor doet?
Ja, zo zien VVD'ers hem zelf ook, ja.
Waarom?
Ja. Omdat hij inderdaad die spullen niet zo belangrijk vindt. Omdat hij heel veel, of een eigen auto of zo, dat weet je, hij heeft een auto, maar dat vindt hij niet het allerbelangrijkste. Of een eigen huis. En weet je, dat zeker in zijn eerste jaren als VVD-leider was daar ook wel twijfel over. Weet je, was hij bij de JOVD had hij gezeten. Hij had allerlei VVD-dingen gedaan, in het hoofdbestuur gezeten. Maar er waren ook wel twijfels, weet je. Was hij wel een echte VVD'er? Hij rook niet naar de VVD, zei iemand. En zo werd dat wel gevoeld. Ja.
En waar lag dat dan aan? Omdat hij spullen niet zo belangrijk vond?
Nou,
of?
Weet je, mensen zeiden, we hebben natuurlijk als VVD allerlei opvattingen. We zijn een liberale partij. Maar waar het heel plat gezegd op neerkomt, is eigen huis, eigen portemonnee, eigen auto. Daar moet je een soort gevoel voor hebben. Dat is wat mensen, VVD-stemmers, heel erg belangrijk vinden. En dat was bij hem niet zo.
Sterker nog, hij moest die thema's eigenlijk aanleren. Of ja. Het belang van die thema's aanleren.
Ja. Ja, en dan gaat het natuurlijk niet zozeer over die auto en dat huis. Maar wel over hypotheekrenteaftrek.
Bed, bad, brood en wat daarvan gevonden vond.
Ja.
En wat
ja.
Men daarvan vond, ja.
Ja. Ja, migratie was natuurlijk altijd een ingewikkeld thema.
En veiligheid, weet je wel, veiligheid. Dat soort thema's.
Ja. Maar toen hij net lijsttrekker was geworden in 2006 tot 2009... Die jaren, die noemen mensen om hem heen zijn zoekende jaren, weet je, zijn zoekjaren. Toen wilde hij thema's bedenken waarmee hij nieuwe kiezers kon aanspreken, zijn eigen verhaal vertellen. En had hij zei hij van, ja, weet je, ik vind onderwijs heel erg belangrijk en gezondheidszorg. En
klimaat natuurlijk, het is heel vaak gegaan over, hoe heette dat nou, het groene...
Ja, het groen-rechtse pamflet, ja.
Precies.
Ja. Maar dat was helemaal niet zo heel erg groen, hoor. Dat was heel erg rechts.
Oh ja?
Ja, echt heel erg rechts. Maar dat, omdat hij die titel had gekozen, groen rechts, vonden heel veel VVD'ers het helemaal niks. Want dat leek op groen links. En je moet niet jezelf in verband brengen met groen links. Dat is natuurlijk helemaal niet handig.
Nog even terug naar die tijd als staatssecretaris. Hè? Eerst sociale zaken, later onderwijs. Wat kun je vertellen over die periode?
Nou, hij viel daar de VVD-top op. Die zagen echt wel iets in hem. Die dachten van, daar hebben we een talent rondlopen. En hij was zelf ook wel aan het nadenken met zijn naaste medewerkers over, weet je, hoe kom ik nou verder? Weet je, hoe groeit nou je gezag in de politiek? Weet je, hoe kun je nou echt een goede leidinggevende worden, ook in de politiek? Toen is er ook een plan om hem heen bedacht, weet je. Dat ze gingen aan hem werken. En in die tijd begon ook zijn imagoverandering. Dat was natuurlijk niet in één keer, want er valt het veel te veel op. Dat ging heel langzaam. Want als staatssecretaris droeg hij die geruite bloesjes, weet je wel, die geluite overhemden en heel bijna nooit een das. En
CNA pakken.
Ja, weet je, en zijn haar zat alle kanten op en een grote bril. En in de loop van die jaren zie je dat heel langzaam veranderen. Dus andere kleren, moedervlekken werden weggehaald op zijn wang.
Serieus, ja? Ging dat zover?
Ja, en zijn haar vaker naar de kapper, een beetje uitgedund. Nieuwe sokken, langer sokken, weet je, dat soort.
En wie was daarmee bezig?
Ja, zijn naaste medewerkers, gewoon mensen om hem heen.
En vond hij dat erg, dat hij zich juist zo'n controle vindt, dat je ineens moet gaan veranderen?
Nee, ik denk dat weet ik natuurlijk niet of hij dat erg vond. Maar ik denk dat hij wel inzag dat goed was.
Dus als je twee foto's naast elkaar zou leggen van zijn tijd in, laten we zeggen, 2005, 2006, 2004.
Ja.
En nu, dan zou je twee verschillende personen zien.
Ja, maar dat zeker. Ja, toen was hij ook nog wat dikker. En weet je, later is hij meer aan sport gaan doen. En dat verschil zie je.
Dus je zag eigenlijk in opmaat naar waar we straks naartoe komen, hè, zijn tijd als in de lijsttrekkersstrijd en uiteindelijk zijn premierschap. Je zag hem dus eigenlijk qua uiterlijk werd er aan hem gewerkt, maar zeker ook qua ideeën. Die VVD-ideeën moesten bij hem ingeprent worden. Het belang daarvan, het belang om het te hebben over veiligheid, migratie, die portemonnee waar je het net over had.
Vanaf 2006, dus toen hij lijsttrekker is geworden, tot 2009. In die jaren is hij echt zelf op zoek gegaan. Maar dat weet je, de VVD-top, mensen om hem heen, zagen dat niet lukte. Weet je, dat sloeg niet aan. Dat op een of andere manier kreeg hij het niet voor elkaar. Hij maakte allerlei fouten. Weet je, dat groen-rechtse pamflet met de holocaustontkenning die volgens hem moest kunnen, omdat je vrijheid van meningsuiting was het allerbelangrijkste. Toen stond de VVD op een gegeven moment op 12 zetels in de peilingen. En dat was wel een moment waarop ze dachten, ook in het hoofdbestuur, van moeten we nog wel verder met die man? Wordt dit wel wat? Ondertussen waren er toen ook VVD'ers met hem aan het werk gegaan. Weet je, die hadden hem eigenlijk bij de kladden gegrepen en gezegd, Mark, jij gaat nu alleen nog maar praten over economie, veiligheid. Gewoon de VVD-thema's. Het was toen ook economische crisis, dus dat kwam heel goed uit. Weet je, daar heeft de VVD een VVD-verhaal bij. Dat is die toen gaan vertellen. Heel strak.
Hij werd gezien als talent, maar hij ging er dus op een bepaald moment ook zelf in geloven. Want hij stelt zichzelf verkiesbaar als lijsttrekker van de VVD.
Ja, dat was in 2006.
Hij was niet de enige, want Rita Verdonk, we hadden het al in het begin al even over haar, stelde zich ook verkiesbaar.
Hij won maar net, dus dat was echt maar een heel klein verschil. En Verdonk kwam op 2, want vrij snel daarna waren de verkiezingen. Zij kwam op de tweede plaats. En ja, daarna bleef het echt nog een hele tijd gedoe, want zij had meer voorkeurstemmen gehaald dan hij. Ze accepteerde eigenlijk niet dat hij de leider was en zij niet. Daar kwam het op neer.
Ja. Uiteindelijk zette hij haar uit de fractie. En dat was voor een deel van de VVD echt onverteerbaar. Toen leek het er zelfs even op dat zijn leiderschap ter discussie kwam te staan.
Ja, hoor.
Leek het er niet op. Dat,
nee.
Dat gebeurde.
Ja, dat gebeurde ook. Ja, dat was toen heel spannend. Hij dacht ook zelf dat het zomaar afgelopen kon zijn. Dat beschrijf ik ook heel precies hoe dat ging. En ja, de partij stond ook op splitsen. Dat was echt, dat had zo anders kunnen aflopen voor de VVD.
En heeft hij daar iets handigs gedaan? Heeft hij daar iets gedaan waar je nu op terug kan kijken? Waar je denkt, hey, dat was het, waardoor hij het uiteindelijk heeft overleefd?
Hij is doorgegaan. Dat is een volhouder. Weet je wel, ook toen hij dacht, dit gaat mis, is hij toch gewoon dat congres waar toen heel spannend werd ingegaan met, ik ga het tot het eind proberen.
Dat was een congres waarin een motie van wantrouwen tegen hem was aangekondigd.
Ja, naar aanleiding van dat hij Verdonken uit de fractie had gezet. Dus dat is hij tot het eind toe blijven doen. Weet je wel, van, ik dacht, ik ga het volhouden tot het eind, tot ze me er echt uitzetten. Dat is niet gebeurd. Hij heeft dat gewonnen. Daarna kwamen weer moeilijke momenten. Maar hij is steeds doorgegaan.
Je vraagt je wel af hoe hij nu kijkt naar iets als het CDA, waar natuurlijk ook een lijsttrekkersverkiezing is geweest, waar Hugo de Jonge nipt heeft gewonnen, waar Hugo de Jonge nog steeds niet de onbetwiste partijleider is. Ja, er zullen toch wel wat momenten van herkenning bij Rutte waarschijnlijk
zitten. Ja, en bij heel veel VVD'ers. Weet je, die zeggen ook hier in de wandelgangen, ja, we've been there. We hebben het allemaal meegemaakt en nu gaat het CDA het meemaken.
Maar ja, goed, je zei ook, het ging daarna niet in één keer bergopwaarts.
Dat duurde echt nog een tijd. Totdat hij die VVD-thema's goed te pakken kreeg. En er werd ook toen strak gewerkt aan een VVD-campagne. Een nieuwe campagne, anders. Dus in juni 2009 stond de VVD op 12 zetels in de peiling. En een half jaar later, ruim een half jaar later, bij de verkiezingen van 2010, werd de VVD de grootste partij. Dat is in dat half jaar gebeurd. Dat je... Daar speelde van alles mee, hoor. Balkenende Bos, dat was een kabinet toen. Dat leek echt uitgeregeerd. Die konden helemaal niet met elkaar opschieten. Weet je. Er was van alles wat in het voordeel van de VVD werkte. Maar ja, die partij werd toen wel de grootste. En toen werd hij premier.
En kwamen zijn woorden eigenlijk uit die hij altijd al had gezegd, dat hij de eerste liberale premier van Nederland
zou worden. En hij had ook al heel lang daarvoor gezegd, de VVD zou wel eens de grootste kleine partij van Nederland kunnen worden. Dus hij zag die versplintering van de politiek als een kans voor de VVD.
Ja, en toen kwam het congres, november 2010. Toen wilde hij toch nog even benadrukken hoe uniek het was.
Moet ik u zeggen, als lid van deze partij veel meegemaakt. Maar ik heb niet eerder kunnen zeggen dat ik lid ben van de grootste partij van Nederland. En ik heb ook niet eerder kunnen zeggen dat ik lid ben van de partij die maar liefst de helft van de bewindslieden, de helft van de ministers en de staatssecretarissen levert van het kabinet. En ik heb ook niet eerder kunnen zeggen dat ik lid ben van de partij die de minister-president levert. En dat ik hier vandaag sta, niet alleen als lid van de VVD, maar ook als premier van het land, vervult mij natuurlijk met een enorme trots.
Je beschrijft in je boek heel uitgebreid, hè, hoe hobbelig die weg was. Inclusief gewoon een keer de partijtop die bij elkaar kwam te hebben over of hij het wel of niet moest doen nog. Dus daar gaan we niet al te lang meer over hebben. Ik wil even weer door naar de momenten die zijn premierschap tot nu toe markeren. En dat is MH17, of de ramp met MH17, natuurlijk een van de belangrijkste momenten.
Het dramatische nieuws over de vlucht vandaag van Amsterdam naar Kuala Lumpur valt nauwelijks te bevatten. Het gaat hier mogelijk om een van de allerergste luchtrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Ik ben geschokt. Ik ben er echt kapot van. Heel Nederland, wij allemaal zijn in diepe rouw. Onze gedachten gaan nu uit van ons allemaal naar de slachtoffers, naar de nabestaanden, naar de familie, naar de vrienden. Deze prachtige zomerse dag eindigt in alle opzichten gitzwart.
Het was midden in de zomervakantie. Hij was met vakantie in Duitsland. Hij gaat elke zomer een paar dagen op vakantie met ondernemers. Hij heeft een vriend uit Almelo die hem meeneemt naar een hotel daar. En dan gaan ze bedrijven bezoeken. En hij was daar net aangekomen. En toen kwam dat bericht. Dat neerhalen van die MH17, dat gebruikte hij nog heel lang als een eikpunt. Hij zei steeds, dat was het allerergste, de allerergste crisis die ik ooit heb meegemaakt. Dus het jaar daarna ben ik hem toen gaan volgen voor de krant. En toen viel me op dat hij... Hij noemde zichzelf ook altijd het vrolijke mannetje. Hij is heel graag vrolijk, hij doet heel graag vrolijk. Maar, en als het dan over de MH17 ging, dan zag ik dat hij echt dan dat vond hij en vindt hij nog steeds heel ernstig. Maar hij moest daar soms ook wel even moeite voor doen om dan weer een ernstig hoofd te trekken. Weet je, om dan serieus te gaan kijken. Dat is niet zijn natuurlijke houding. Het viel mij op, ik weet niet hoe jij dat zag, maar in de coronacrisis gaat het hem vanzelfsprekender af, denk ik. Dat een hele langdurige crisis.
Hij gewoon echt in die modus van crisismanager.
Precies.
Ja, hij gaat even vertellen.
Ernst.
Ja, precies. Ja. Over die MH17-crisis blikte hij een paar jaar later terug in Zomergast. Hè? En toen zei hij dat het een van de weinige momenten, volgens mij noemde hij het zelfs het enige moment, dat hij ook echt een emotioneel moment heeft meegemaakt.
En toen is het die nacht is die trein gaan rijden. Dat is de eerste en tot nu toe enige keer in mijn baan dat ik echt gejankt heb. Toen ik 's nachts om 4 uur werd gebeld door Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorisme. En zei, Mark, die trein rijdt.
Dus u neemt de telefoon op, u ligt alleen in uw bed?
Ja, dat is zo'n moment.
Dat is zo'n moment?
Dat ik achteraf wel eens dacht, oké, ik snap wel als je een relatie hebt, dat misschien dan wel heel fijn is.
Even die trein, dat gaat dus over de trein die de Nederlandse lichaam uit Oekraïne naar... dus stoffelijk overschot naar Nederland bracht.
Ja, precies. Je moet bij dit fragment wel bedenken dat het aan het begin was van de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat de VVD toen had bedacht dat Nederland Rutte moest leren kennen. Toen was hij toch echt al 6 jaar premier, maar ze moesten een wat persoonlijkere kant van hem meemaken. Dus ze moesten hem als mens, als sympathiek mens, dat was het idee natuurlijk, leren kennen. Dus die uitzending van Zomergasten was ook echt bedoeld dat hij zoveel mogelijk van zichzelf liet zien. Hij vertelde over zijn vader, die is overleden toen Rutte zelf vrij jong was. Over zijn broer, die is overleden aan AIDS. Hij vertelde over zijn geloof en ook over dit en hoe het dan was om alleenstaand te zijn. Weet je, dat hij geen
relatie
heeft. Dus daar paste dit in. Dus dat doet misschien, het is vast oprecht en ik denk dat hij dat echt heel erg... Maar zo moet je het wel zien. Hier zat er ook een idee achter.
Even terug naar diezelfde aflevering van Zomergasten. Want daar deed hij nog een uitspraak. En precies, je zegt, het was een paar maanden voor de verkiezingen. En hij reageerde toen op Turks-Nederlanders. Was sowieso een heel bepaald moment in die campagne. Op een Turks minister die wilde hier een bezoek brengen. Werd tegengehouden door Nederland. Probeerde via Duitsland te komen. Lukte ook niet. Turks-Nederlanders gingen in Rotterdam de straat op. Vielen een cameraploeg van de NOS aan. En dit was de reactie toen bij Zomergasten van Rutte.
Woede, ik voel echt pure woede. Die man die zegt dus oprotten. Mijn primaire eerste gevoel is la ze zelf op. Ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in plat Haag zeggen. We hebben in Nederland het recht om te demonstreren. Daar maken zij gebruik van. We hebben ook persvrijheid. Deze mensen treden die persvrijheid treden ze met voeten. En laat ik het dan maar misschien meer als minister-president zeggen. En echt klip en klaar. Onze verworvenheden, met onze verworvenheden, onze normen en waarden. Is het alles of niets? Het is geen cafetaria-model.
Dit was bedacht, hè?
Ja, nee, maar al die filmpjes waren natuurlijk van tevoren uitgezocht. En er was bij elk filmpje, hadden natuurlijk bedacht wat hij ging zeggen. Dit was ook bedacht, ja, dit was ook bedacht.
Pleur op ook echt.
Of het heel precies in die woorden is bedacht, dat weet ik niet. Maar weet je, de hele woede, dat was bedacht. Wat hij ging zeggen, dat moest ook aandacht trekken. De VVD had heel kort daarna een filmpje op de site. Waarin de VVD zei van, weet je, heel veel mensen willen dat hij die woorden terugneemt. Maar dat gaat hij natuurlijk niet doen.
Deze uitspraak heeft natuurlijk heel veel voor heel veel reuring gezorgd.
Ja.
Ook bij migrantenkinderen hier in Nederland dachten pleur op. Over wie heb je het nou eigenlijk? Vond hij dit echt? Of is dit nou zo'n thema dat dus door de VVD aan hem werd gebracht? Weet je wel, was dit zo'n thema waarvan de VVD zei, dit is belangrijk, dus dit moeten we vinden?
Nou, je zag later, want dit is ook iets wat hem is blijven achtervolgen natuurlijk. Je zag later dat hij het wel ingewikkeld vond als hij er dan op aan werd gesproken door een jongere met een migratieachtergrond. Moet ik dan weg? Weet je, er was later in de campagne een uitzending van Nieuwsuur waarin een oud leerling uit de Schilderswijk in de studio zat, Abid, en die zei, meester Rutte, moet ik dan ook weg? Ik was vroeger ook een rotjochie. Toen zag ik ongemak.
Is dat u suggereert van jongeren met een migrantenachtergrond? Jij hoort hier niet thuis?
Nee.
Nee, maar dat kan u niet zeggen, dat kan u niet denken. Maar het gaat mij om, u bent premier. Wat straalt u uit naar buiten?
Hè? Ja, maar...
Wat we na 15 maart nodig hebben, en waar u de afgelopen 6 jaar in tekort bent geschoten, is een premier van alle Nederlanders. En dat mis ik hier in Nederland. Dan met mij vele anderen.
Want hij wist niet zo goed hoe hij daarop dan... Nee. Hoe die daarmee moet.
En wat toch, maar dan moet je echt mijn boek gaan lezen. Maar die Abid heeft hij toen ook uitgenodigd om mee te gaan op een politiepatrouille. Maar dat moet je echt...
Ja, absoluut. Dat
is geweldig.
Wat mij is opgevallen, we hebben het nu gehad over een aantal crisis, hè, die hij heeft moeten leiden als premier. Dat zijn crisis die gewoon gaan over politiek. Gewoon problemen en daar is een oplossing voor nodig. Maar dan heb je natuurlijk ook, het blijft een grote politieke partij, de grootste van Nederland, interne crisis die opgelost moet worden.
Nou, als het over problemen ging of een crisis die werd veroorzaakt door een echt VVD-thema, hè, zoals de hypotheekrenteaftrek of de inkomensafhankelijke zorgpremie, dan zagen mensen om hem heen dat hij dat heel ingewikkeld vond en nog steeds vindt ook. Weet je, ook als het over kinderpardon ging, dat hij zich dan niet zo goed raad weet. Weet je, hij kan allerlei crisissen oplossen, maar dat vindt hij dan ingewikkeld als het. En volgens mensen om hem heen, ook van andere partijen, heeft dat te maken met dat hij misschien nog steeds onzeker is over of hij het wel aanvoelt. Weet je wat de VVD belangrijk vindt? Iemand noemde hem getraumatiseerd door die eerste jaren. In elk geval zien mensen dat hij dat moeilijker vindt dan een crisis die daar niet mee te maken heeft. Ja. Met zo'n VVD-thema.
Nog even terug naar waar het allemaal mee begon. Hè? Jouw nieuwsgierigheid naar zijn ontwikkeling in denken. Als je nu terugkijkt op die, als je nu terugkijkt op zijn premierschap, zie je dan inderdaad die ontwikkeling in denken?
Nou, ik kwam toen op het idee door Europa, hè, dat hij over Europa anders was gaan denken. En als ik daar nu aan terugdenk, dan weet je, en dat is ook wat mensen tegen mij zeiden, hij is niet anders over Europa gaan denken, hij is over Europa gaan denken. Hij is daarover gaan denken en dacht van ja, nee, het is toch meer dan alleen een markt en waar we veel geld kunnen verdienen. Het is ook een waardegemeenschap. Ik denk ook wel dat hij dat echt vindt. Waar hij niet anders over is gaan denken is de begrotingsdiscipline, weet je. En hoe streng die is voor de zuidelijke landen, ook in de coronacrisis, ook nog deze zomer. Dat was die 10 jaar geleden ook al. Weet je, hij kwam daar binnen in Brussel en begon over de begrotingsdiscipline. En je moest je huishoudboekje op orde hebben. En dat deden ze in het noorden ook, dus dat moest het zuiden ook. Dus daarin is hij altijd hetzelfde blijven zeggen.
Ja, dus een soort... Dus een soort van ontwikkeling in denken, maar...
En ook weer niet.
Ja, en ook weer niet, ja. Even naar het hier en nu. Want jij schreef je boek in de coronacrisis, waarin veel dingen gewoon nog in ontwikkeling waren. En dat nog steeds zijn eigenlijk, want we zitten er nog middenin. Rutte moet nog bekendmaken of hij het gaat doen of niet. Of hij nog een keer zichzelf wil kandideren als lijsttrekker.
Ja, ik heb nog niemand gesproken die eraan twijfelt of hij het wil. Iedereen denkt dat hij het wil en ook zal doen. Maar goed, weet je, zolang die het niet... bekend heeft gemaakt, weten we het niet helemaal zeker.
Ja.
Maar ik zou niemand anders weten, jij?
Nee, binnen de VVD niet, nu nee. Tenminste. Maar is het zonder gevaar?
Nee, dat denk ik ook niet. Want hij is natuurlijk... hij is al zo lang premier en zijn partij is ook een echte bestuurderspartij geworden. Daar zijn ook zorgen over, ook in de VVD. Weet je, dat het een machtsmachine is geworden. Dat de grootste partij blijven belangrijker is geworden dan al het andere. Weet je, dat heeft een hoop nadelen voor zo'n partij. Weet je, ken jij nog een Tweede Kamerlid dat opvalt? Kun jij je discussies in de VVD herinneren die openlijk zijn gevoerd over een onderwerp?
Ja, ja, ophefjes af en toe. Ja, 100 kilometer per uur en zo, weet je wel.
Maar veel meer dan dat niet. En dat is natuurlijk ook wat de PvdA heeft meegemaakt in de tijd dat zij steeds de premier hadden. Het CDA ook. En dat lot treft nu ook de VVD. Ja. Een machtspartij.
En dan ga ik het je toch zelf ook even vragen. Denk je zelf dat hij doorgaat?
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij het niet gaat doen. Maar goed, we weten het echt nog niet zeker. Het is wel een kleine aanwijzing van uit al mijn gesprekken. Bleek dat zijn jaarlijkse wintersportvakantie is deze keer niet in februari. En dat is het eigenlijk altijd wel. Maar de verkiezingen zijn in maart. En die wintersportvakantie, hè, heb ik uit verschillende bronnen. Die is dat nu gepland voor begin januari. Dus hij kan voluit meedoen in de campagne. Maar of dat als lijsttrekker is? Geen lijsttrekker is, gaat hij natuurlijk niet meedoen aan de campagne.
Okay.
Wij weten het niet, hè?
Sinds 1 oktober ligt je boek in de winkels. Maar je hebt iets leuks meegenomen voor ons. Want we mogen 3 exemplaren verloten, hè? En je hebt een vraag meegenomen voor mensen die dat boek willen winnen. En die vraag luidt: wat is het favoriete soort boek van Rutte. Dus eigenlijk zoeken we een genre. Als je een beetje het nieuws in de afgelopen tijd in de gaten hebt gehouden, dan weet je het wel. Je kan je antwoord en de reden waarom je het boek graag wil hebben mailen naar haagsezakenwinnen@nrc.nl. En dan hoor je van ons, tenminste drie van jullie horen van ons. Dankjewel, Peter de Koning. En jij bedankt voor het luisteren, redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulsdonk. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!